We zijn vanavond weer aan een nieuw seizoen begonnen. Met de studie in de Galatenbrief. En dat is een studie die begint bij hoofdstuk 5, vers 1. Mijn naam is Gijs Bernouw. En deze studie die staat, hoe heet dat netjes, onder auspiciën van de gemeente Ebenezer in Rotterdam. Het is vandaag 3 september 2014. En ik heet u allemaal van harte welkom. We gaan met elkaar bidden. Liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat u het ons geeft om met uw woord bezig te zijn. En ja, daarin kunnen we alleen maar wat gaan verstaan wanneer u dat ook leidt. Dank u wel, Vader, dat we in de loop van tientallen jaren bezig zijn met dat geweldige evangelie dat u de apostel Paulus liet vertellen. Het evangelie aangaande uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, in wie we geroepen zijn tot een eenheid, een geestelijke eenheid, in wie we geroepen zijn tot leden van het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is, de uitgeroepen gemeente. En dank u wel, Vader, dat dat iets heel bijzonders is. Dat we in al die jaren uw woord volgend, langzaam maar zeker, steeds dieper mochten ontdekken hoe bijzonder u te werk gaat. Dat u ons geen aanhangwagen laat zijn van Israël. En dat u Israël niet dwingt om zich te bekeren tot het christendom. Maar dat u juist met deze beide uitgeroepen groepen tot een bestemming komt die het hele universum zal omvatten. Zowel de aarde als de hemelen. En dank u wel, Vader, dat u ons daarin geleid heeft door een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Uw woord te geloven en niet op menselijke tradities of overleveringen of menselijke gedachten af te gaan, maar uw woord te onderzoeken. Dat wat staat geschreven. En daarin mogen we vaststaan, Vader, want de waarheid die maakt vrij. Dank u wel dat u ons daarin ook vanavond wilt leiden. Dat we die vrijheid mogen ervaren die u ons geschonken heeft in Christus. In de genade die zoveel ruimte biedt. Dat we werkelijk vrij zijn. En dat we werkelijk ook de kracht van genade mogen ervaren. En niet de zwakheid van het vlees. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ik hoor allemaal gerommel. Is dat mijn hortende ademstoot? Of? Oh, dat was mijn wang. Dat was mijn wang. Ik heb hem ontwangd en nu heeft u een betere ontvangst. Dus dat zo is beter, hè? Ja, ik had me niet geschoren. Daar kwam het waarschijnlijk door, hè? Dan. Goed. Het is fijn om zo met elkaar vanavond te zijn. En we gaan beginnen bij Galaten 5 vers 1. Heel kort komt de studie terug op wat puntjes van het laatste dat we behandeld hebben, dat data behandeld heeft uit hoofdstuk 4. Maar daarna stomen we snel door naar hoofdstuk 5, de versen 1 tot 12. Nou ja, dat redden we vanavond niet. Ik hoop dat we tot en met vers 7 zullen komen. En zo niet, dan gaat een ander daar weer mee verder. Dat zien we vanzelf. Maar we gaan het lezen en ik ga het u voorlezen uit de concordante vertaling. Die ook binnenkort van de Galatenbrief zal verschijnen. Ik geloof dat er al wat gedrukt is zelfs. En zo niet, dan gaat het heel binnenkort gebeuren. En dan komt er een boekje uit met de 6 brieven die we tot nu toe vertaald hebben. In de concordante Nederlandse vertaling. Nou, dat zou fijn zijn. En dan lezen we als volgt. In Galaten 5 vers 1, voor of in, mag je beide geloof ik wel vertalen, voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Staat dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Zie, ik, Paulus, zeg jullie, indien jullie je ooit zouden laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de hele wet te doen. onwerkzaam werden jullie gemaakt. Weg van Christus. Jullie die in wet gerechtvaardigd worden. Uit de genade vallen jullie. Wij immers verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis tot iets in staat, nog voorhuid, maar geloof, dat door liefde werkzaam is. Jullie renden uitstekend. Wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Een klein beetje zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Ik ben aangaande jullie ervan overtuigd in de Heer dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. Maar die jullie verward zal zijn oordeel dragen, wie hij ook maar mogen zijn. Maar ik, broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Zij, die jullie opstandig maken, moesten zichzelf ook afhouden. En dan eindigen we met vers 13, dat weer teruggaat naar vers 1. Want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Tot zover. We hebben een studie van broeder Landersheim en die is in het Nederlands vertaald. En die volgen we. Nou is het zo dat we vanavond een bladzij op 4 hebben meegekregen. En ik kan dat natuurlijk helemaal voorlezen. Maar jullie kunnen het ook gewoon zelf lezen. Dan niet nu, maar thuis. Je hebt een stencil gekregen en mensen die meeluisteren of meekijken en luisteren, die kunnen gewoon thuis ook dat aanvragen. Dan krijgen ze dit toegestuurd per e-mail of per post gewoon. Dus ik voel er eigenlijk het meeste voor om gewoon wat dingen eruit te halen waarvan ik denk van, dat zijn de stappen die we met elkaar kunnen nemen. En dan eigenlijk meer bij de tekst van het woord blijven dan alles wat hier geschreven staat minutieus te lezen en te bespreken. Maar u zal merken dat ik toch hele stukken voorlees. Ik wil even heel kort vooraf als het ware een soort raamwerkje schetsen. Sommigen vinden dat heel fijn. Dat weet ik. Dan weten ze ongeveer welke stappen er genomen gaan worden. Wat heel belangrijk is het gaat over vrijheid, maar het gaat ook over slavernij. Dus die twee zaken worden tegenover elkaar gezet. De vrijheid en het juk van de slavernij. Ik ga even terug naar hoofdstuk 4 met een thema wat we noemden de grondbeginselen van deze wereld. Wat dat nou ook weer precies was, maar ik wil erbij stilstaan omdat het heel belangrijk is om dat toch mee te nemen ook in dit gedeelte. Ja, de grondbeginselen van deze wereld. En verder gaan we een kerntekst die hier staat, namelijk in Galaten 5 vers 2, heel kort en bondig benoemen. En daarna gaan we met elkaar nog even kijken wat het nou betekent, wat Paulus zegt, als hij schrijft dat je onwerkzaam gemaakt wordt. Dus die stappen gaan we nemen en dan sluiten we hopelijk af met de werking van Gods geest tegenover het doen van de wet. Nou, dat is een beetje het raamwerk waarin we met elkaar handelen. Om even terug te gaan naar hoofdstuk 4. Daar schrijft broeder Landersheim dan over. Op indringende wijze had hij de gelovigen in Galatië duidelijk gemaakt dat ze allemaal en alleen door het geloof in Christus Jezus zonen van God zijn. Ze werden niet gerechtvaardigd door het doen van werken van de wet, iets waartoe judaïsten hen trachten aan te zetten. Hij had aan de Galaten uitgelegd dat de wet het verbond met Abraham juist niet buiten werking gesteld had. Zij hadden Gods geest ontvangen alleen op grond van de zegen die aan Abraham beloofd was. Niet door rituelen die de wet voorschreef. En tot slot had hij met behulp van het indrukwekkende beeld van Sara en Hagar, u weet wel, dat ging over de berg Sinaï, die voortbrengt in slavernij, en over het Jeruzalem dat vrijen voortbrengt. Tot slot had hij met behulp van het indrukwekkende beeld van Sara en Hagar laten zien dat zij niet kinderen van Abrahams slavin, Hagar, zijn, maar kinderen van Sara, de vrije vrouw van Abraham. Daarom zijn ze volkomen vrij van de wet van Mozes. De gelaten werden in genade van Christus geroepen en daarin moesten ze ook blijven staan en hun geloof niet laten opzadelen en verstikken met allerlei tot slavernij leidende religieuze grondregels van de wereld. Daar komt dat woord al, hè? Grondregels van de wereld. Nou, zullen we maar gelijk even over die grondregels praten? Dan brengen we dat weer in herinnering. Dat zijn begrippen die in de Galatenbrief voorkomen in hoofdstuk 4, vers 3 en vers 9. En Paulus gebruikt dat woord grondregels van de wereld in relatie tot de wet, maar ook wel breder, moet ik zeggen. Wanneer we naar Israël teruggaan en de manier waarop God met hen omging, dat beschrijft Paulus op een hele fijne manier als zijnde kinderen die onder een opvoedster, een gouvernante, een tuchtmeester wordt ook wel geschreven, zijn totdat er een geweldige gebeurtenis plaatsvindt, namelijk totdat Christus komt. Dus vanaf Mozes tot Christus ging God met dat volk op weg met beelden, met voorbeelden, met, we noemen dat schaduwbeelden. Dus schaduwbeelden zijn niet de werkelijkheid. Want een schaduw is iets dat op de grond valt, of wat dan ook, of tegen een muur, van iets dat wel de werkelijkheid is. Maar op een persoon, of een model, of wat dan ook, een iets, daar schijnt de zon tegenaan en dan komt er een schaduw. Nou ja, u weet allemaal hoe dat werkt. Ik hoef toch niet te vertellen, hoe als het bewolkt is, zie je weinig schaduw. En als je in het voetbalstadion zit met zes lichtmasten, dan zie je zes schaduwen, als je goed kijkt. Nou, een schaduw is niet het echte, maar is het silhouet van het echte. Nou, en zo was het eigenlijk ook. Zo ging God om met zijn volk Israël. Hij gaf ze beelden die ze konden begrijpen. Schaduwbeelden, om ze duidelijk te maken hoe het was om met hem om te gaan. En hoe het zou kunnen om met hem om te gaan. Nou, al die beelden die zaten vervat in wat we noemen de wet. Allerlei rituelen, allerlei zaken die gedaan moesten worden om tot een heilig God te kunnen naderen. Nou, dat kon eigenlijk niet eens. Tot die God naderen, dat moest via priesters. Hè, in het begin moest dat via Aaron en via Mozes. Ze konden zelf niet in aanraking komen met God. Dus eigenlijk zagen ze maar steeds niet God zelf. Of hadden ze niet het contact met God zelf, alleen maar via mensen. En via al die rituelen die schaduwbeelden waren van het werkelijke. God gaat om met zijn volk en heeft contact met zijn volk door zintuigelijke waarnemingen om hen de beginselen te leren. Het is niet een volwassen cursus om tot volwassenheid te leiden. Nee, het is een kindercursus om hen een begrip te laten krijgen van wie God is. Zo was er bijvoorbeeld reiniging, gebeurde door water. Priesters moesten zich reinigen, was er was wat voor. Nou, ik heb een keer over de doop gesproken. Nou, hebben we allerlei vormen van reiniging ook voor Israël behandeld. Maar goed je handen wassen enzovoort. Je moest je reinigen van vuil, je lichaam. Maar als dat gebeurde in de omgeving van de goddelijke rituelen, dan was het ineens niet echt het afwassen van vuil was de bedoeling. Het was de bedoeling dat je al schoon kwam, zal ik maar zeggen, lichamelijk. Maar dan was het afwassen was een beeld, een schaduwbeeld voor de afwassing van je innerlijk. En dat is een schaduwbeeld wat gemaakt wordt door het gebruik van water. Nou, er is geen enkele dokter die door middel van je water te laten drinken je zonde wegspoelt hoor. Zal ik maar zeggen. Dus het gaat om het beeld van rein worden. Nou, reiniging door water, een schaduwbeeld. Een schaduwbeeld voor het reinigen van geestelijke onreinheid. En zijn woord is dan als het ware, dat zou het als het ware het water kunnen zijn dat ons gaat reinigen van binnen. He, als dat zijn werk gaat doen. Want in zijn woord is geest en leven. Een andere zaak was dat dus alles via priesters moest en mensen die door God aangesteld waren. Om op de een of andere manier de boodschap van God door te geven. Het was nooit rechtstreeks. Nou, en heel die opvoeding, heel die wet en alles wat erbij hoorde, allerlei rituelen, het vragen van vergeving door het middel van brengen van offers, nou, noem het allemaal maar op. Het is zo ingewikkeld. Er zijn 5 hoofdstukken over geschreven, zal ik maar zeggen. Nou ja, 4. Van alles en nog wat komt aan de orde voor de praktijk van het dagelijks leven, hoe dat in de wet geregeld is, hoe je met elkaar moet omgaan enzovoort. Als je per ongeluk iemands kip gedood hebt door hem in een kruiwagen over te rijden of zo. Nou, daar was het bij mij te spreken was een regeltje voor. Van dan moet je die kip terugbetalen of zo. Zo waren er van allerlei dingen. En voor opzettelijke dingen, opzettelijke slechte dingen die je naast je deed, daar waren wat ingrijpendere dingen voor, tot zelfs de doodstraf toe. Nou, deze kindercursus, zal ik maar zeggen, ja, het klinkt misschien een beetje denigrerend, maar dat is absoluut niet zo bedoeld. Maar je komt nooit tot volwassenheid onder die wet. Je blijft afhankelijk van anderen en afhankelijk van de regeltjes. En je blijft eigenlijk altijd een beetje bang dat je hem overtreedt, die regeltjes. En dat duurde tot Christus kwam. Galaten 4, vers 4. Want Christus is de vervulling van alle schaduwbeelden die God aan Israël gegeven heeft. Kijk, schaduwbeelden zijn ons leven niet. Christus is ons leven. Nou, en daar heb je al het enorme grote verschil. Schaduwbeelden maken dingen duidelijk. Maar Christus maakt woning in ons hart. En dan verandert er van binnen zo ontzettend veel, want dan gaat zijn geest en Gods geest gaan een werking doen die de wet nooit kon doen. Ja, dat kunt u nalezen in Colossenzen 2 vers 16 en 17, dat het ons leven niet bestaat uit die schaduwbeelden. In hem is er volwassenheid. De kindertijd is voorbij. Nou, dat is dus een hele periode van de wet tot op Christus waarin de kindertijd er was. En je maakt, net zoals op zondagsschool, je maakt kennis met God, je hoort de geschiedenissen uit de Bijbel, maar je wordt er nooit volwassen mee. Dan moet op een gegeven moment dat geloof werkzaam worden in je, dat God geeft, en dan gaat de groei ontstaan. Hebreeën 6... Vers 1 tot 3 heeft het ook over het verlaten van de grondbeginselen, daar heb je dat woord weer, om tot volwassenheid gebracht te worden. Nou, nu heb ik even wat verteld dat dit aangaande de wet van Mozes was, laat ik het zo maar noemen. Maar er zijn nog veel andere grondbeginselen. Dat begon al in 321 na Christus bij het edict van Constantijn. Nou, daar zitten we nu nog tegenaan te hikken. Want dat edict behelsde dat de zondagsrust moest worden gehouden en gehandhaafd en noem maar op. Nou, andere grondbeginselen. Dat zijn dus niet grondbeginselen die via de wet komen, maar dat zijn de grondbeginselen van mensen, zoals filosofie. Nou, filosofie is een heel gevaarlijk iets, want dat is menselijk denken. En menselijk denken stijgt over het algemeen niet veel hoger dan tot de bovenkant van je hoofd. En goddelijk denken, hè, nou ja, we kennen die uitspraak toch uit Jesaja, van Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Nou, wanneer we dus blijven bij de menselijke gedachten, wat we kunnen we ook wel noemen filosofieën of wat dan ook, die beroven ons van Christus in plaats van dat ze ons tot Christus leiden. Nou, dat zijn ook grondbeginselen. Dat verleidt ons om ook te gaan naar de menselijke tradities. Een heel groot gevaar. Want de menselijke tradities, die gaan weer terug naar de schaduwbeelden. Als het vanuit het geestelijk aspect is. En die gaan weer terug naar leringen van mensen. Wanneer het uit een andere achtergrond vandaan komt. Je kan zeggen evolutietheorie. Het is nog steeds theorie. En dat blijft het altijd. Want het is namelijk niet waar. Het is een theorie met een menselijke gedachte, namelijk dat leven zich ontwikkelt zonder God. Nou, dus die menselijke tradities, die maken ons niet compleet. Weet je wat ons compleet maakt, of wie ons compleet maakt? Christus. Christus is onze compleetheid. Ik zal een tekst noemen, kunt u dat gewoon nalezen. Onze compleetheid is in Christus, Colossenzen 2, vers 10. Wij zijn afgestorven van de grondbeginselen. Kunt u nalezen in Colossenzen 2, vers 16 tot 17. Die Colossenzenbrief is geweldig. En dan staat er in vers 17, Colossenzen 2, vers 17. Het lichaam is Christus. En het lichaam. Nou, dat wil ik dan even, want er werd gesproken over schaduwbeelden in dat gedeelte van die Colossenzenbrief, hè? Dat we daar niks mee konden. En dan eindigt Paulus met te zeggen, het lichaam is Christus. Nou, eigenlijk kan je dus nu vanuit de context wat in gaan vullen. Namelijk, het lichaam dat een schaduwbeeld geeft, dat is Christus. En wij moeten het dus niet met zijn schaduwbeelden hebben, maar met Christus zelf, die ons geopenbaard is. En dan zijn de schaduwbeelden voorbij. Hè, en dan hebben we Christus, de werkelijkheid is Christus. Het lichaam is Christus. Hè. Zo staat er. Het gaat dus eigenlijk niet om het lichaam van Christus hier. Maar in het beeld van dat wat de schaduw veroorzaakt. Als je daarbij blijft, dan kom je niet verder. Maar, hè, of als je bij die schaduw blijft. Maar als je bij hem blijft. Of komt die schaduw veroorzaakt, Christus zelf, dan heb je de vervulling van al die schaduwbeelden. Nou, eventjes over de grondbeginselen. Ik hoop dat u het een beetje meegenomen heeft weer. Vanuit de wet vandaag grondbeginselen, vanuit menselijke leringen grondbeginselen en schaduwbeelden. Maar uiteindelijk, we komen geen stap verder ermee wanneer we niet met Christus verder gaan. Dat waren de grondbeginselen. Nou, dat hebben we even gelezen uit hoofdstuk 4. Hè, uit de brief, uit de vertaling van broeder Dieter Landersheim. Dan gaat hij verder in 5 vers 1. Voor vrijheid staat erboven. In Galaten 5 vers 1 tot 12. Nou, dat is gelijk een heel stuk. Sluit Paulus zijn verdediging af met indringende woorden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Hij schrijft in het eerste vers, hè, 5 vers 1, voor vrijheid maakt Christus ons vrij. Staat dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Dan weten we waartoe Christus ons bevrijd heeft. Om als vrijen te leven, vrij van voorschriften, rituelen, sacramenten, werken, offers, vrij van het houden van sabbatten en feestdagen. allerlei zaken die te maken hebben met of schaduwbeelden of overleveringen van mensen. Ja, het juk van slavernij, daar heb ik eens over nagedacht. Laat je niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Hè, staat er in vers 1. Nou, dit gedeelte is heel streng. Maar ook heel duidelijk. Als ik het zou samenvatten, nee. Niet ik. Ik heb het gelezen door een broeder die dat samengevat heeft. En ben ik het zo met hem eens. Wanneer je het samenvat, dan krijg je de kern van het betoog van Paulus voor de Galatenbrief. En wat is die kern? Nou, wat willen jullie? Christus of besnijdenis? Zeg het maar. Wat wil je? Christus of besnijdenis? Niet Christus en besnijdenis. Dat kan niet. Die keuze is niet mogelijk, want die twee sluiten elkaar uit. Het is of Christus of besnijdenis. Galaten, broeders en zusters hier in Nederland, zeg het maar, wat wil je? Oh, ja, ik kan er niet zo goed mijn, niet zo goed kiezen, want ik weet niet precies wat het inhoudt. Nou, dan zou ik je zeggen, kies je voor de besnijdenis, dan ben je verplicht om heel de wet te houden. Er is tot nu toe nog niemand gelukt, maar je mag het opnieuw proberen. Er zijn vele geleerden die het wiel proberen uit te vinden, of het buskruid. Christus is de enige die de wet vervuld heeft. Nou, eigenlijk was het vanaf dat moment is het gewoon niet eens meer nodig om eraan te beginnen. Maar kies je toch voor de besnijdenis, want besnijdenis dat is niet alleen maar dat, het teken van het verbond. Maar in dit begrip duidt het ook op de wet die erbij hoort, die aan Israël gegeven is. Hè? Christus of besnijdenis? Besnijdenis? Nou, dan moet je de wet houden. En als je dat niet kan, ja, dan heb je pech gehad, dan heb je verkeerd gekozen. Kun je het opnieuw proberen? Nou, weer opnieuw proberen. Nou, en blijven proberen, heel je leven blijf je proberen. En proberen. Ja, er komt niets van terecht. Nou, dat is de gevolg van de keus die je maakt als je zegt, ik kies voor de besnijdenis. Besnijdenis was, en daar komt als het ware een vleug van jeugdherinneringen boven. Besnijdenis was in het verleden een teken van bevoorrecht zijn. Jij hoorde bij het beloofde volk. Nou ja. De belofte die kon niet vervuld worden om rechtvaardig te zijn door het houden van die wet. Dus langzaam maar zeker, ja, word je een beetje moedeloos, zou ik zeggen. En toen Christus kwam, toen was eigenlijk de wet voorbij. Toen was het tijdperk van de wet voorbij, want het was inmiddels duidelijk geworden dat niemand rechtvaardig is. En niemand uit eigen werken of door het vervullen van de wet of wat dan ook rechtvaardig kon worden. Romeinen 3, ik geloof vers 10 of 11. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Niemand is er die God ernstig zoekt. Zelfs dus de kindercursus voor Israël leidde er niet toe dat ze God ernstig zochten. Nou, u kunt de geschiedenis van Israël erop nalezen. Paulus had geen ongelijk hoor. Altijd afdwalen, altijd weer naar andere goden, altijd weer vermenging met andere volkeren, wat God verboden had, enzovoort. Je kunt geen twee meesters dienen, mag ik het zo zeggen? Het is of Christus of besnijdenis, gelaten. Je weet wie Christus is, laat je dan niet overhalen om besnijdenis te kiezen. Je weet wie Christus is, hij is de werkelijkheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hè? Gewoon het evangelie. Kijk. Misschien is het zo dat er nog maar weinig mensen zijn. En nou zeg ik het maar gewoon zoals ik denk dat het is. Dat er maar weinig mensen zijn die werkelijk geloven dat je door het doen van de wet rechtvaardig kan worden. Ik geloof dat de meeste mensen, zelfs onder de Joden, wel weten dat dat niet kan. He, daarom is er ook in de wet allerlei mogelijkheden gegeven voor vergeving van zonden, brengen van offers enzovoort. He, grote verzoendag. Je kan weer een jaar aan de slag en dan weer terechtkomen bij die grote verzoendag, bij de vergeving van je zonden enzovoort. Als je ze allemaal onthouden hebt en hebt geschreven dan. He. Maar we weten wel dat we door het doen van de wet er niet komen om rechtvaardig voor God te zijn. We hebben Gods genademiddelen nodig die ook in de wet lagen, namelijk dat hij vergeving van zonde gaf. Maar wanneer je de uitspraken van Gods woord ter harte neemt, en dat zijn de uitspraken zowel van wat we noemen het Oude Testament en de evangeliën, en de uitspraken die in de brieven van Paulus staan, wanneer je die je ter harte neemt, dan kom je vanzelf terecht bij de werkelijkheid, bij Christus. Ja, als je Handelingen leest, en net als het Oude Testament, hoor Israël, hoor. En Petrus gaat zijn redevoering houden tegen de Joden die in Jeruzalem waren. En tegen alle Joden en Jodengenoten die in Jeruzalem bijeengekomen waren op die Pinksterdag. En hij spreekt tegen Israëlieten, spreekt hij. Tegen Joden spreekt hij. Dat zijn de dingen die hij zegt. Peter spreekt niet tegen heidenen die ongelovig zijn. Die geen relatie hebben met het geloof van Israël. Die geen relatie hebben met het kennen van wie de God van Israël is. Nou, als je dat nou goed leest, dan weet je toch dat er dingen zijn die heel goed zijn om te weten, maar die niet voor jou zijn. Tenzij je Jood bent of weer naar dat Joodse ritueel wil gaan. En als je dan de brieven van Paulus leest, wat lees je dan? Nou, ik noem er één ding, het rechtsnijden van het woord der waarheid. Galatenbrief is een brief die volkomen gaat over dit soort dingen. Het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. Twee verschillende evangelieën. Hoor Israël naar het evangelie van de besnijdenis. En ongelovigen die niet tot Israël horen, hoor naar dat geweldige evangelie van genade en verzoening en van vrijheid en van waarheid die is in Christus Jezus. Nou, lees je Bijbel. Kijk, ik heb in de loop der jaren zo ontzettend veel gesprekjes gehad met gelovige mensen. Maar ik ga ze niet overtuigen. Ik vraag alleen of ze het goed willen lezen. Ik stop ermee om ze te willen overtuigen. Ik kan ook niet overtuigen. Ik kan alleen wijzen op Gods woord. En als ze echt geïnteresseerd zijn. En als ze niet alleen maar discussies willen voeren om hun gelijk te halen. Nou, Paulus zegt, wil je gelijk hebben? Nou, zo steken wij niet in elkaar. Je mag je gelijk hebben. Maar of je ook gelijk hebt in Gods ogen, dat is een andere zaak. Maar als je gelijk wil hebben, oh, je krijgt van mij gelijk. Maar ik ga een andere weg. Begrijp je? En zo zit het in elkaar. Lees wat er staat geschreven. En laat je niet in een juk vastzetten waarvan Handelingen 15 beschrijft en waarvan Petrus zegt dat zelfs wij, hè, apostelen en ook de discipelen en ook de vaderen, konden dat juk niet dragen. Ze konden die wet niet vervullen. En ik moet je eerlijk zeggen, en daar beschuldigen ze mij ook van, nou ja, goed, ik vind dat niet zo erg, want ik weet waar ik sta. En ik weet op welke grond ik sta, de vaste grond van Gods woord, het evangelie van Paulus voor deze tijd. Maar ze beschuldigen mij ervan dat ik op die manier alles kan bewijzen. Hè? Als ik maar aan bepaalde regeltjes, mijn regeltjes zijn dat wat het woord schrijft. Er is mij gevraagd, kom jij nou eens met mij praten over al deze zaken. Maar één ding, je mag niet zeggen wat Paulus zegt over het rechtsnijden van de woorden waarheid. Wat wij dus kennen onder het begrip schriftindeling. Hè? Het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. Nee, daar moet je niet over praten. En als je dat, dan kom je maar met mij praten. Nou, en als je dat doet, inderdaad, dan kan je alles bewijzen. Dan kan je zelfs bewijzen datgene wat Gods woord als waarheid verkondigt, kan je zelfs het tegengestelde daarvan bewijzen. Heel makkelijk. Snij maar een stukje uit het woord. En huppla. Dat zeggen ze dan. Nee, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Nou ja, die kan je ook natuurlijk naar buiten openslaan. En dan heb je lucht. En dan hangt, moet ik het voordoen? Kijk, zo, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Nou, dan geloof je dit. Kan je dit geloven? Lucht. In plaats van de inhoud. En als je de Bijbel gelooft van kaft tot kaft, dan wil ik een avondje met u praten. En dan kom ik zo 10 dingen tegen waarvan je zegt, ja, maar dat geloof ik niet. Hé, je gelooft de Bijbel van kaft tot kaft. Ja, maar dat geloof ik niet. Nou, ken je de Bijbel wel als je zegt, ik geloof hem van kaft tot kaft? Als je de Bijbel kent en je zegt, ik geloof de inhoud, hè, tussen die twee kaften, dan kom je alleen maar tot de ontdekking dat God twee wegen gaat met twee uitgeroepen groepen. Namelijk Israël en de uitgeroepenen die het lichaam van Christus zijn. Grotendeels bestaande uit heidenen, maar ook gedeeltelijk bestaande uit Joodse mensen die vanuit het besnijdenis-evangelie overgegaan waren naar het evangelie van Paulus. Maar ja, kies je voor de besnijdenis? Prima. Dan ga je terug naar die situatie waarvan Petrus zegt, de vaderen, de discipelen en wij, de apostelen, hebben het niet kunnen, dat juk niet kunnen dragen. En bovendien kwam er een Israël en dat is iets, nou, daar had de Heer Jezus mee te maken hoor. Er kwamen allerlei regeltjes er bovenop. Het is geen gezicht, die twee brillen, maar doe toch, anders kan ik het niet lezen. Nou, er kwamen allerlei regeltjes er bovenop. Die ze ook moesten doen. De fariseeën, of de schriftgeleerden, of ik weet niet precies wat voor mensen, die zaten de hele dagen te puzzelen. Hoe ze de mensen het moeilijk konden maken. En dan hadden ze weer een regeltje. Je mag niet veel verder lopen op Sabbat dan zoveel meter of zo. Je mag geen genezingen doen op Sabbat. Dan zijn ze tenminste tegen de Heer Jezus. Ach. Is de mens er voor de Sabbat, of is de Sabbat er voor de mens? He? Kan je dan zeggen. Nou, een genezing doen op Sabbat is een hele gezonde zaak hoor. Zeker als de Heer Jezus het doet. Maar soms deden de apostelen dat misschien ook wel. Aarden plukken op de Sabbat. Nou, daar stonden ze weer. De Heer Jezus zegt van die mensen, die dus bovenop de wet nog andere wetten legden. Dan vroeg hij, wie is jullie vader? Oh, Abraham is jullie vader. Nee, Abraham is jullie vader niet. Want als Abraham jullie vader was, dan zou je weten wie ik was. Want Abraham is ook de vader van alle gelovigen. En jullie geloven er helemaal niets van. Weet je wie jullie vader is? De duivel. De doorheenwerper. Gewitte graven zijn jullie. Van buiten wit en van binnen vol van dorre doodsbeenderen. Dat zijn al die regeltjesmakers. Dat zijn al die mensen die bovenop de door God gegeven wet van Mozes, die kindercursus zal ik maar zeggen, nog andere regeltjes zetten. Nou, daar kom je in terecht wanneer je in dat systeem van de wet terechtkomt, wat nu niet meer van kracht is. Het oude is voorbij. En er komt een nieuw verbond met Israël. Kijk, en dat is een verbond, en dat is een belofte, eenzijdig van God een belofte, dat hij dat steen in hun harten zal veranderen in een hart van vlees, waarin de wet geschreven staat. Ja, en hoe staat de wet geschreven? Paulus zegt het, de liefde is de vervulling van de wet. Kijk, wanneer die liefde werkzaam wordt. Als iemand mij vraagt van, joh, wil je mijn plezier doen en een croissantje halen in Parijs? Dan zeg ik, ja, je bekijkt het maar. Ga zelf je croissantje halen. Als iemand zegt, mijn kind is ernstig ziek. En er liggen medicijnen in Parijs om ze beter te maken. Dan ga je. Begrijp je? Dat is het grote verschil tussen liefde en plicht. En liefde is de vervulling van de wet. Nou, er zijn een aantal teksten die gaan over slavernij. Ik zal ze u noemen. Zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon. Er staat er nog bij, en lot genieten van God door Christus. Nou, Galaten 4 vers 7 hebben we gehad. Je bent gekocht met een prijs. Word geen slaven van mensen. Je bent gekocht met een prijs. Je bent eigenlijk dus vrij gekocht. Word dan geen slaven voor mensen, hè? 1 Korinther 7, vers 23. Nou, Romeinen 8, vers 14 en 15. Want je kreeg geen geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar je kreeg de geest van het zoonschap. Waarin wij riepen of roepen, Abba, Vader. En dan dat geweldige, die belofte die in Romeinen 8 vers 21 verscholen ligt voor heel de schepping. Dat ze bevrijd zullen worden van de slavernij van het bederf tot de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Nou, bederf, u weet het, dat heeft te maken met zonde. En de heerlijke vrijheid, daar komt het woord waar we mee begonnen vandaag, hè? Toch voor vrijheid maakt Christus ons vrij. De heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Nou, dat staat tegenover de slavernij van het bederf. Oh ja, dan is er nog iets. Mensen, die kunnen je ontzettend onder druk zetten. En als je daar gevoelig voor bent, dan heb je geen leven meer. Want dan ben je niet meer vrij, maar dan ben je in slavernij. En de Bijbel noemt dat ogenslavernij. He, en ogenslavernij, u kunt het lezen in Efeze 6 vers 6 of in Colossense 3 vers 22. Dan werk je, dan doe je werken of dan heb je een houding, hoe moet ik het noemen. Die past in een uiterlijke vorm, in een uiterlijk vertoon van datgene wat degene die naar je kijken graag zien. En niet wat de waarheid is, maar wat die mensen die naar je kijken van je verwachten. Nou, weet je waar dat veel gebeurt? In de politiek gebeurt dat heel veel. Anders dan is je carrière al begint al in te storten voordat je begonnen bent, zou ik maar zeggen. Nee, je moet doen wat mensen graag horen. Wat mensen graag zien dat je doet. En dan denk je, ja, maar dat komt later wel goed dan. Het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger. Hè, niet met ogenslavernij als mensenbehagen staat er, maar als slaven van Christus. Hé, hey, toch slavernij. Een slaaf van Christus. Ha. Een slaaf van Christus is een vrije in de Heer. Mag ik het zo zeggen? In onverdeeldheid van je hart. Nou, dat een beetje over het juk van slavernij. Laat je dus niet binden door waarheden uit een andere tijd. En dan bedoel ik ook de wet. Die nu hun kracht en functie verloren hebben. Die waarheden uit een andere tijd, die dus wel werkelijk effect hadden, namelijk God vergaf mensen die met een ootmoedig hart kwamen en vergeving vroegen en een offer brachten enzovoort, dat deed God echt. En God ziet ook het hart aan. Hè? Maar al die rituelen van toen, die toen een bepaalde werking hadden, dat zijn nu dode rituelen geworden. Want God verleent er geen enkele welbehagen meer aan. Het is voor God niet welbehagelijk, want op het moment dat je die rituelen gaat doen om God een plezier te doen, dan stap je weg van de genade, dan stap je weg van het slaaf van Christus zijn. Dan ga je zelf aan de slag met iets wat voorbij is uit het verleden. En waarom is het voorbij? Omdat gebleken is dat het voor mensen niet werkte. De wet is zwak, staat er, vanwege het vlees. Het vlees kan namelijk de regeltjes van de wet niet vervullen. En daarom is die wet niet in staat om ons rechtvaardig te maken. Want we kunnen het gewoon niet. De wet is in wezen alleen, ja, hoe moet ik het noemen? Een meetlatje. Het is een meetlatje. Van als je dat haalt, dan ben je rechtvaardig. Dan moet je het wel blijven halen, hè? Ben je rechtvaardig? Nou, niemand heeft het gehaald. Niemand is rechtvaardig. Nou, dat is die conclusie al Paulus al aangetrokken. Begrijp je dus? En ga je dan toch weer terug naar die dode rituelen die voorbij waren? Nou, dan verlaat je in wezen je vrijheid die je hebt in genade en in Christus. Dan ga je terug naar die schaduwbeelden. Weet je wat de nieuwe wegen zijn? En dan stoppen we even over dat juk van slavernij. Weet je wat de nieuwe beelden zijn? die niet een juk van slavernij geven. Genade en liefde. Dat zijn de nieuwe wegen die ons de ogen openen voor vergezichten die we vroeger niet konden zien. Vergezichten die ver uitstijgen boven wanhoop. Ik, ellendig mens, hoor ik iemand zeggen. Romeinen 7, hè? Ik, ellendig mens, wat zal mij redden uit het lichaam van deze dood? Wanhoop, wanhopig is die, wanhopig is die. En met hem miljarden en miljarden mensen die weten dat ze niet rechtvaardig zijn, dat ze niet gered zijn. En dat ze zonder God zijn in deze wereld. Dan kijk je verder dan mislukking. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één, schrijft Paulus. En dan kijk je verder dan vrees. Vrees om te falen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees, hè, van verlegenheid, vrees eigenlijk. Niet gegeven een geest van vrees, maar van een geest van kracht en liefde en gezond verstand. Kunt u nalezen in 2 Timotheus 1 vers 7. Dan is het juk van de slavernij voorbij. Geen vrees meer. Geen mislukking meer. Geen wanhoop meer. Want in Christus ben ik compleet gemaakt. En Christus is de gezalte van God die alles bij God zal brengen. En gelovigen hebben dat voorrecht om daar als eerste groep bij te horen. Goed, dat was even over die slavernij. Houden we pauze of wat is de bedoeling? Ja, het wordt anders te heavy, hè? Het wordt even te heavy. We houden even pauze. Nou, we gaan nog even lezen weer uit de Galatenbrief, hoofdstuk 5, vers 1 en 2. En dan zal je zien dat we een heleboel behandeld hebben wat daar staat. Ik doe dus niet iets buiten datgene om waar we mee bezig zijn. En er staat, voor de vrijheid maakt Christus ons vrij, staat dan vast en laat je niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Nou, het juk van slavernij, daar hebben we uitgebreid even over gesproken daarnet. Zie, ik Paulus zeg jullie, indien jullie ooit zouden laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is, de hele wet te doen. Onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus. Jullie die in wet gerechtvaardigd worden. Uit genade vallen jullie. Nou, daar hebben we grotendeels ook over gesproken. Ik ben niet al te diep ingegaan op uit genade vallen jullie. Zal ik nu dan even wat van zeggen? Uit genade vallen jullie. Wat betekent dat? Betekent dat dan Gods genade zou vervallen voor de mensen die het op die manier doen? Worden we wel een heel klein gemeentetje straks boven, denk ik. Nee. Iedere gelovige die blijft in het bereik van Gods genade. Iedere gelovige, ieder die door God geroepen is, heeft niet altijd dezelfde inzichten, de kennis van het woord. Maar dat betekent niet dat hij niet in genade van God gered is. Ja, dus het gaat hier niet om redding, maar eigenlijk kan je zeggen, als er staat onwerkzaam werden jullie gemaakt, uit genade vallen jullie, dat is uit het werkingsgebied van de genade die voor een gelovige bestemd is. Want Gods woord zegt dat genade kracht verleent. Nou, en als je dus weggaat van die genade en naar eigen werken, dan verliest de kracht van genade, verliest in jou zijn werkingsterrein. Nou, dat wordt daarmee bedoeld. Dus vergis je niet, het is niet zo dat je dan weggestuurd wordt en niet hoort tot de uitgeroepen gemeente, want God heeft ons al gekend van voor de nederwerking, kende ons tevoren, heeft ons tevoren bestemd tot heerlijkheid. heeft ons geroepen. Heeft ons gerechtvaardigd. Nou, we weten dat het niet uit eigen werk is, dus niemand faalt. Want het is gerechtvaardigd door het geloof van onze Heer Jezus Christus. En zal ons verheerlijken. Ja? En dat is voor iedereen die God geroepen heeft, is die redding daar. En niet iedereen die God geroepen heeft, gelooft langs de lijnen van het evangelie van Paulus. Dat is nou eenmaal zo, maar dat wil niet zeggen dat die mensen de Heer Jezus niet lief hebben. Kijk. En wij kunnen dat niet beoordelen, we kunnen dat aan niemands neus zien. Romeinen 8 zegt alleen, allen die de geest van Christus niet hebben, behoren hem niet toe. En daar laat ik het bij. Geest en gezindheid, dat zijn woorden die heel dicht bij elkaar liggen. Nou, ik zal je dit zeggen, als we Filippenzen 2 vanaf vers 5 tot 11 of zo lezen, over de gezindheid van Christus, dan zijn er niet zo heel veel gelovigen die daar volop in staan. En als die er dus allemaal niet bij zouden horen, omdat ze op een andere manier hun geloof, dat dat misschien flauw of verflauwd is, of dat dat misschien een beetje hardvochtig is, enzovoort. Als God ze geroepen heeft, dan zijn ze gerechtvaardigd door het geloof van de Heer Jezus Christus. En niet door enige daad van henzelf of enige misdaad, zal ik maar zeggen, van henzelf, vallen ze eruit. God roept en dat is vast. Nou, nu gaan we met vers 4 verder. Onwerkzaam werden jullie gemaakt. Weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden, uit genade vallen jullie. Nou, ik heb er al wat van gezegd. Onwerkzaam is eigenlijk, onwerkzaamheid is eigenlijk, je werd buiten werking gesteld. Nou, en dat is toch wel verdrietig. Want wanneer je buiten werking wordt gesteld, dan ben je geen instrument meer in Gods hand die het evangelie betrouwbaar kan doorgeven. Want je bent buiten werking gesteld. Als we dat van een tram zeggen, dan gaat die terug naar de remise. Een Frans woord. Maar we hebben het in Rotterdam, kennen we dat ook, de remise. Waar was die? Honingendijk of zo was er vroeger een tramremise. Dan zag ik, ja, als kind vond je dat gek, dan reed daar een tram naar binnen. En je zag hem nooit meer naar buiten komen, want dan was je alweer voorbij. Dus je dacht dat dat toch een soort zwart gat was, ook al kende ik dat begrip toen niet. Nou, de tramremise. Wat gebeurt er in die tramremise? Er worden trams gerepareerd. Nou. En nou hoop ik maar dat zij, die waarvan Paulus hier schrijft, dat die onwerkzaam gemaakt worden, dat ze buiten werking gesteld zijn, dat ze in de remise komen en weer gerepareerd worden door het woord van God. Dat hoop ik van harte en dat mogen we ook verbidden met elkaar. Want Gods woord is krachtig en levend en dat scheidt van één, dat scheidt van één geestelijke zaken en zielse zaken. En die verschillen tussen geestelijke en zielse zaken, die kennen niet veel gelovigen. Heel veel gelovigen die enthousiast zijn, die zijn met zielse zaken bezig. En geestelijk zijn het kinderen, heel vaak. Kleine kinderen, ze weten daar niet veel van. Het werkelijke geestelijke, dat ontdekken we in Christus. Dat ontdekken we in de beloften die ons gedaan worden, waarvan we ja zeggen. We geloven God. En dan heb je het. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En zo was Abraham. En wij zijn daarin de zonen van Abraham in het geloof. De gelovige zal uit. En wij geloven God. En wat is het de hoofdzaak van ons geloof? Dat hij in Christus alles volbracht heeft. En dat er niets aan toegedaan kan worden. Want het is compleet volbracht. En wij mogen deel hebben aan het geloof van Jezus. En zo rechtvaardigt God ons. Dus je verliest nooit de genade als gelovige, maar wanneer je buiten die genade valt, dan sta je daar niet meer vast in. Je bent, ja, hoe moet ik het zeggen, Engels begrip, rolling stone. Je bent een rollende steen geworden, die geen houvast meer heeft. En erger nog, op een steen, of wat dan ook, die vast ligt, kan je bij een dijk aan de zee, kan je dat merken, daar kan nog wat op groeien. Ja, vaak hetgene waardoor je uitglijdt, maar daar kan nog leven op ontstaan. Maar een rollende steen, die slaat alles wat maar levend is, slaat eraf. En dan slaat het ook nog af bij anderen. Mag ik het zo vergelijken? Dus iemand die uit de genade valt, in wie de genade niet meer werkzaam is, en dat bespreekt met anderen en zijn eigen mening zo duidelijk, en mogelijkerwijs breekt hij het geloof van anderen zelfs af. Je bent een rollende steen geworden, zal ik maar zeggen. Onwerkzaam gemaakt. Buiten werking. De werking van genade komt door de kracht van Gods geest in je. De kracht, weet je dat God woning in ons gemaakt heeft? Toen we tot geloof kwamen, staat er Efeze 1 vers 13, dat we tot geloof kwamen en dat Gods geest in ons woning maakte, waarmee we verzegeld zijn, hè? Gods geest, de heilige staat er, de heilige geest van God, de geest van de belofte staat er. Dat is niet van wat in het verleden ooit beloofd is, van als jij tot geloof komt krijg je dat. Nee, de geest van de belofte, dat wil zeggen, dat is een geest die beloftes doet. De belovende geest. De geest die ons zet in dat panorama van geweldige toekomstverwachting. En die ons nu al zet in die bevrijdende vrijheid van de genade. Die maakt woning in ons. En daarmee zijn we verzegeld toen wij tot geloof kwamen. En geloof is een gave van God. Dus beschimp niemand die niet gelooft, want hij kan het niet. Zonder dat God het hem geeft. Bid voor hem. Dat is veel, veel belangrijker dan zeggen dat hij dom is of zo, dat hij het niet gelooft. Geloof is een gave van God. Weet je wat de geest ook kan doen? Ja, dat is mijn eigen ervaring. Dus ik weet niet of het in de Bijbel staat, hoor. Maar mijn ervaring is dat de werking van Gods geest mijn geweten aanraakt. Op het moment, er zijn momenten dat je wel eens twijfelt. Nou, er is al een verkeerswaarheid die zegt bij twijfel niet inhalen. Hè? Maar op momenten dat je twijfelt en dat je dat, maar eigenlijk, nou, het woordje eigenlijk zegt al dat je heel goed moet luisteren naar de waarschuwingen die Gods geest in jouw geweten geeft. En je weet iets met jezelf. En je weet iets met God. En dat zou in balans moeten zijn. Dat je weet dat je daarin Gods geest de ruimte geeft en de werkingskracht. Efeze 4 zegt het als volgt. En bedroeft de Heilige Geest, Gods niets, waarmee je verzegeld bent tegen de dag van, naar binnen in de dag van je vrijkoping. Je kan Gods geest bedroeven, Gods Heilige Geest. En dan verlies je je redding niet, maar je verlies je blijdschap. En achteraf denk je, och, wat ben ik weer dom geweest. Nou, bedroeft Gods geest niet, de Heilige Geest van God niet. Nou, dat signaal kan in je geweten komen. Goed, nu hebben we dus ook vers 5 een beetje gehandeld. Hè? Wij immers verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid. Dat is een moeilijke zin. Wij immers verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Ja, dat is een Bijbelse waarheid. Dat is een rots onder ons geloofsleven. Maar betekent dat we ook rechtvaardig zijn in onze daden? Ik raakte het er net aan, hè, met bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En je bedroeft de Heilige Geest Gods wanneer je dus niet die dingen doet waarvan je weet dat is de leiding van Gods Geest. Maar dat je je laat leiden door je verlangens, door je vlees. Hè? Nou, op zo'n moment mag je erover nadenken dat je niet rechtvaardig bent. Uit jezelf. Maar dat God je wel als rechtvaardig blijft zien. Dat blij omdat het geloof van onze Heer Jezus Christus dat gegeven heeft. God zegt, je bent vrijgesproken. He, rechtvaardiging, eigenlijk kan je zeggen, vrijspraak. Dus dat ben je in Gods ogen. Het ben je niet zelf. Je daden zijn niet in overeenstemming met zoals God je ziet. Niet altijd. En nou staat hier, wij immers verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid. Met andere woorden, de gerechtigheid die God, waarin God ons aanziet en ons vrijgesproken heeft, daarin zit groei. We verwachten die gerechtigheid, namelijk dat door ons geloof, door de groei in je geloof, datgene zoals God je ziet, dat je dat in je wandel ook langzaam maar zeker ook gestalte gaat krijgen door de leiding van Gods geest. Dus die verwachting van de gerechtigheid is als het ware groeien in gerechtigheid. En daarboven is de verwachting van gerechtigheid dat God al zijn beloftes voor de toekomst ook zal vervullen. En dat is natuurlijk het alle. He, dat hebben we in Christus. Alle beloftes van God over onze toekomst, die zullen vervuld worden. En dat is de volkomen vervulling van de verwachting van gerechtigheid. En onderweg daarnaartoe, tot de dag van Christus, mogen we in ons leven door Gods leiding steeds meer ervaren dat Gods geest ons leven omvormt van ongerechtigheid in de richting van gerechtigheid. De verwachting van de gerechtigheid. Nou, en dan vers 6, want in Christus Jezus is nog besnijdenis tot iets in staat nog vooruit, maar geloof dat door liefde werkzaam is. Ja, liefde is de vervulling van de wet. En geloof heeft te maken met Gods liefde. God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, zou hij met hem ons zeker ook niet alles in genade schenken. Nou, dat is een retorische vraag van Paulus. En het enige wat wij als gelovigen mogen zeggen, ja natuurlijk. Als God al het hoogste gegeven heeft, zou hij dan alles wat in verhouding daartoe minder is, ons onthouden? Nee, natuurlijk niet. Dus dat geloof en die liefde, dat is een combinatie. Nou ja, 1 Korinthe 13 hè, zegt het. Zo blijven dan geloof, verwachting en liefde. Maar de meeste daarvan is de liefde. Want die blijft altijd. Want verwachting, dat zal verdwijnen wanneer we zien van aangezicht tot aangezicht. Dan is de verwachting niet meer nodig. Dan is de belofte van de verwachting is vervuld. En ook geloof, dat is je stellen onder beloftes dingen die je nu niet kan zien, straks zie je ze. Dus als ook geloof is voltooid. Maar de liefde vergaat niet meer, hè, staat er. Nou, en dan gaan we aan vers 7 en daar eindigen we dan ook gelijk. Want vers 7 is eigenlijk een terugblik op wat Paulus nu geleerd heeft. Er staat, dat is in de versen 7 tot 12 en ik denk dat de volgende keer echt een stuk dieper moet worden behandeld als ik het nu doe, want ik ga afronden. Maar Paulus brengt de dingen in herinnering. Zo van, er staat in vers 7, jullie renden uitstekend. Hij brengt in herinnering, jullie renden uitstekend. Mag ik het zo zeggen? Hij zegt, ik ben zo goed begonnen. Ja, nou ja, bij ons is de uitspraak, het woordgebruik, een goed begin is het halve werk. Ja, ik denk dat een goed begin, dat stopt, dat is helemaal niks meer. Ja? Jullie renden uitstekend, dat brengt iets in verwachting. En dan zegt hij, hoe komt het nou toch, of door wie komt het nou dat jullie je niet lieten overtuigen door de waarheid? Dat zegt hij dan ook in vers 7, nou die overtuiging is niet uit hen. die jullie roept. Het is Christus niet die jullie niet overtuigt van de waarheid. Het zijn anderen die jullie niet overtuigen van de waarheid. En hij heeft Christus uitgebeeld, afgeschilderd, staat er eigenlijk, hè, als de gekruisigde, als onze redder. En waarom ga je nou de andere kant op? Waarom ga je nou toch weer die grondbeginselen volgen? En dan zegt hij, een klein beetje zuurdesem verzuurt het hele deeg. Nou ja, je hebt ook, als je meel hebt of zo, en je hebt geen gist, nou, dan moet je een stukje brood ergens in de vensterbank leggen en een paar weken bewaren. En dan wordt het groen, geloof ik. Dan ontstaat er zelfstandig leven. Schimmelen en zo. Het wordt beschimmeld. Nou, als je dat in meel stopt, dat is een soort gist. En dat begint door al dat meel heen te gaan. Hè? En dat is dat zuurdesem of gist. Nou, dat laat dat meel weer tot een beetje met lucht erin en belletjes. En op een gegeven moment kan je daar weer een brood van maken. Het beeld is, maar het beeld van zuurdesem is natuurlijk zonde. Dus een beetje zonde, kan je dan zeggen, een klein beetje zonde maakt heel het kneedsel zonde. Gods kneedsel zijn wij. Dus mag ik het anders zeggen? Het begint met een beetje bederf, want gist is bederf. Het begint met een beetje bederf en het eindigt met een heel klein beetje geloof dat overblijft. Het breekt het geloof af. En dat zegt Paulus hier. Wanneer je oren laat hangen naar de mensen en naar de regels van mensen, zelfs als ze heel bijbels klinken, want als mensen over de wet gaan praten, nou jongens, je kan je wel een paar avonden vooruit trekken als ze eenmaal op een praatstoel zitten. En het klinkt allemaal zo fantastisch. En je bent gewoon, je zit met je mond open te luisteren, je denkt, nou, kan ik daar nou nog tegen inbrengen? En het is allemaal zuurdesem, als mensen je daaronder willen plaatsen. En het breekt je geloof af. Ik denk, laten we daarvoor waken. We stoppen en laten we zeggen dat we tot en met vers 9 gekomen zijn. Dan weet degene die het de volgende keer doet, ik geloof dat het Andries is, waar die kan beginnen. En als die het nodig vindt om bij vers 1 van hoofdstuk 5 te beginnen, omdat ik de tekst niet gevolgd heb, mag dat ook. In die vrijheid staan we. Tot zover.